Onze hulp is in de naam van de Heer, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vanmorgen hebben wij geluisterd naar het woord van de Heer Jezus. Hij werd in de hof van Gethsemane opgepakt. Toen hij werd verraden door zijn discipel Judas. En toen men hem pakte was er een andere discipel vol liefde, vol gedrevenheid die zijn zwaard trok om de Heer Jezus te verdedigen. Maar de Heer Jezus reageerde heel scherp. Doe je zwaard terug op zijn plek, want wie het zwaard trekt zal door het zwaard sterven. Het zwaard stond de Heer Jezus in de weg om de weg van het lijden, de weg van het sterven te gaan. En zo hebben we het avondmaal vanmorgen begonnen te vieren. Gedachtig aan de Heer Jezus die wilde sterven voor onze zonde. En zo hebben we ook naar onszelf gekeken, naar de ijver die er misschien wel heel mooi in ons leven leeft, maar waardoor wij ook de Heer Jezus in de weg kunnen staan. En zo staat opnieuw de tafel van de Heer gereed. Hij heeft zijn leven gegeven om zondaren zalig te maken. Hij wilde die weg gaan en niets of niemand mocht hem in die weg tegenhouden. En daarom is de weg naar de Vader open voor wie gelovig ziet op het werk van de Heer Jezus. En zo willen we ook in deze middagdienst de bediening van het avondmaal voortzetten. Laten we met elkaar gaan zingen op Psalm 22 vers 15. Dan zal de tafel weer in gereedheid worden gebracht. En dan bent u zonder nadere aankondiging van harte welkom aan de tafel van de Heer. Psalm 22 vers 15 gaan we zingen. Zijn er nog die door het goddelijk licht geleid met ons aan deze tafel de dood van onze Here en Heiland willen verkondigen, omdat ze het bij zichzelf niet meer uithielden, maar hen nodig hebben? Zo niet, dan zal dit voor vandaag de laatste avondmaalstafel zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Here, Jezus Christus, verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die we dankzeggend zegen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drink allen eruit, gedenk en geloof dat het bloed van onze Here, Jezus Christus, vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Vanmorgen hebben we drie stukjes uit Jesaja 53 gelezen. Ik wilde nu met u het laatste stukje van Jesaja 53 lezen, vers 10 tot en met vers 12. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Het werk van de Heer Jezus is een vreemd werk. Hij geeft zich in al zijn zwakheid en in al zijn kwetsbaarheid over aan de soldaten. En hij zegt tegen zijn discipelen, ik zou 12 legioenen engelen van de Vader kunnen vragen, maar ik doe het niet. En zo zitten wij hier bij elkaar. En we geven het brood door en we geven de wijn door, die kwetsbare tekenen van het werk van de Heer Jezus. Maar er zit een kracht in, hij zal nageslacht zien. De Heere gaat door met zijn werk. Eeuw in, eeuw uit wordt het avondmaal doorgegeven van de ene generatie op de andere generatie. De Heere gaat door, want hij heeft kinderen. Hij zal nageslacht zien. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is gesteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft. En zo mogen we vertrouwen dat dat werk van de Heer Jezus meer dan voldoende is om ook ons leven rechtvaardig te maken. Hij was rechtvaardig en hij vergeeft ons onrechtvaardigen al onze schuld. Want de Heere gaat door met zijn werk. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Een belofte voor ons. De Heere laat niet los wat hij begon. Een belofte ook voor deze tijd. Ook in deze tijd zal er nageslacht zijn dat de Heere dient en kent. Zullen we dan in deze tijd en op deze plaats, maar in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en samen met de kerk van over heel de wereld ons geloof belijden. En daarna willen we met elkaar zingen Psalm 86 vers 6. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Laten we bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon gegeven hebt, tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon, Jezus Christus, voor ons het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere, Jezus Christus, en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Heere, we danken u voor zoveel genade dat u naar ons zondige mensen omziet, ons uw woord laat verkondigen. En dat betekent en verzegelt met het brood dat we mogen proeven en de wijn die we mogen drinken, uw vergeving. We bidden u om geloof, om steeds meer geloof, dat het echt waar is, dat u niet onze dood voor ogen hebt, maar ons leven. Heren, wij bidden u voor elkaar. Voor hen die aan het avondmaal aangingen. Heere, zegen de gang naar het avondmaal. Wij bidden u voor hen die niet gingen, omdat ze misschien niet wilden. Heere, vernieuw hun hart, omdat ze niet durfden. Heere, wees heel dicht bij hen. Trek hen met de koorden van uw liefde. U kent ons allemaal. U weet hoe we staan tegenover u. U weet hoe we in de kerk zitten. En als we nu een moment van nabetrachting uw woord openen en tot ons door laten dringen wat uw evangelie en ons zitten aan uw tafel betekent voor het leven voor uw aangezicht, dan bidden we om uw Heilige Geest. Open uw woord, geef uw dienaar woorden om te spreken, woorden van u, en alstublieft laat het geen woorden van mensen blijven. Heere God, we bidden u, geef geopende harten. Harten die voor het eerst of opnieuw u vertrouwen en zich aan u overgeven. Wij bidden u om uzelf. Wees bij ons. Wij bidden u in de naam van onze Heere, Jezus Christus. Amen. We lezen uit het woord van de Heere God. En ik had opgegeven Efeze 5, vers 1 tot 17, en dat lezen we ook. Maar ik wilde ook lezen van de Heere Jezus in Gethsemane. Dus laten we eerst Efeze 5 lezen, 1 tot 17, en dan Matteüs 26, 36 tot 46. We staan stil bij zondag 49 van de catechismus. Uw wil geschieden. Dus dan begrijpt u waarschijnlijk al snel waarom deze twee schriftlezingen. Efeze 5, vers 1, gaan we eerst lezen. Daar luidt het woord van de Heere. als volgt. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het de heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is en neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar, als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak, u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat die dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En dan Matteüs 26. Vanaf vers 36. Dus vanmorgen lazen we vanaf vers 47. Dus dit is het stukje ervoor. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En zei tegen Petrus, kan u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Het geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer ging hij heen en bad mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabij gekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Tot zover het woord van de Heere God. Voordat we dit woord overdenken, mag u eerst de Heere nog dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede voor het werk van de zonderschool. De derde collecte is voor de diaconie. En die is bestemd voor de rehabilitatie van kindslaven in Haiti, waar 300.000 kinderen als slaaf in huishoudens moeten werken. En dan, het is een beetje mosterd naar de maaltijd, maar de opbrengst van de offerschalen bij het avondmaal is bestemd voor de stichting Ebenezer School in Malawi. Dus de eerste voor de kerk, tweede voor de zondenschool, derde voor de rehabilitatie van kindslaven. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En dan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 119, de versie van Weerklank, en daarvan vers 2 en vers 3. Psalm 119, vers 2 en 3 als voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging willen we zingen Psalm 17, vers 3 en 4. 17, 3 en 4 na de preek. Ik wil met u lezen zondag 49 van de catechismus. Dat is het uitgangspunt. Althans, Gods woord is het uitgangspunt. Maar aan de hand van de catechismus, deze zondag, vraag en antwoord 124, willen we luisteren naar Gods woord. Zondag 49, vraag en antwoord 124. Daar wordt aan ons gevraagd, wat is de derde bede van het Onze Vader? En het antwoord luidt, dus dat betekent dat wij gelovig mogen antwoorden, uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken, verlaten, loslaten. En uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Opdat, al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen. Tot zover het onderwijs van de catechismus. Gemeente des Heren, je kunt tegenwoordig heel veel mensen volgen via Facebook, Insta of wat voor toestanden allemaal ook maar. Wij worden, en dan begin ik eigenlijk van achter naar voren, wij worden vanmiddag ook opgeroepen om te volgen. Maar dan niet iets of iemand op deze aarde, maar de engelen in de hemel. Als wij bidden uw wil geschieden, gelijk in de hemel zo ook op de aarde, dan focust de catechismus aan het slot op de hemelbewoners, op de engelen. En nou kun je zeggen, er zijn toch nog meer wezens in de hemel. Denk alleen maar aan degene, de kinderen van God die ontslapen zijn. Ja, maar het gaat over de wil van de Heere God. En daarom eindigt de catechismus niet voor niks met die engelen. Zodat wij, als wij dit bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, erachteraan zeggen, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En de catechismus wil ons helpen om dat een beetje voorstelbaar te maken. Hoe gaat dat dan in de hemel? De hemel is de plek waar Gods wil volmaakt wordt gedaan. Denk maar, zegt de catechismus, aan de engelen. Nou, en als wij dan worden opgeroepen, want wij zeggen, Heere God, zoals die engelen in de hemel u volgen, laat zo ons uw wil volgen op de aarde. Dan moeten we dus helder hebben wie we volgen. En dan zie je dus in een hele hoop oude catechismusverklaringen uit de 17e eeuw, dat heel mooi op een rijtje wordt gezet. Ja, op welke manier doen dan die engelen de wil van God? En vier punten komen dan steeds weer naar voren. Dus wij worden opgeroepen de engelen te volgen in hun doen van Gods wil. En hoe doen ze dat? Nou, het eerste is dat ze dat graag doen. De engelen doen graag wat God wil. Dat blijkt bijvoorbeeld in Psalm 104. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars, tot een vlammend vuur. En dat geesten, de HSV heeft volgens mij er een woordje bijgevoegd, hij maakt zijn engelen gedienstige geesten, is een woord wat duidt op dat je bereid bent om te doen wat iemand van je vraagt. En dat vlammende vuur is dus het vuur dat van binnen brandt om heel graag te doen wat iemand wil. Dat is één. De engelen doen graag wat God wil. Twee. Ze doen dat heel eerbiedig. Jesaja 6, vers 2 en 3. De serafs stonden boven hem, boven de Heere God. Een iegelijk had 6 vleugels. 2 bedekten hun aangezicht, 2 bedekten hun voeten en met 2 vlogen ze. En de een riep naar de ander en zei, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Ze doen de wil van God dus heel eerbiedig. 3. Ze doen alles wat God wil. Loof de Heere, zijn engelen, Gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem van zijn woord. Loof de Heere, al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Zij gehoorzamen de stem van zijn woord, zij gehoorzamen alles wat hij zegt. Zij doen zijn welbehagen. Psalm 103, vers 20 en 21 was dat. Ze doen dus alles wat God wil. En tenslotte, ze doen dat altijd. Openbaring 4, vers 8. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugels rondom en waren van binnen vol ogen. En hebben geen rust, dag en nacht, zeggend: heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Ze waren van binnen en van buiten, ze waren van binnen vol ogen en hebben geen rust, nacht en dag. Ogen om te letten op wat de Heere der Heerscharen wil. Wij worden dus, als wij bidden, uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde, opgeroepen om de engelen te volgen. En hoe doen zij Gods wil? Ze doen die graag, ze doen die eerbiedig, ze doen alles wat God wil en ze doen dat altijd. En als je dan gaat kijken in het Oude en het Nieuwe Testament hoe op deze aarde de Heere vraagt om zijn wil te doen, dan zie je die vier elementen precies weer terugkomen. Wij moeten graag doen wat God wil. Psalm 119, vers 60. Ik heb gehaast en niet vertraagd om uw geboden te onderhouden. Ik heb dus graag gedaan wat u van mij vraagt. Wij moeten dat, die wil van God, eerbiedig doen. Hebreeën 12, vers 28. Daarom, omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. En wij moeten alles doen wat God wil. Psalm 119, vers 128. Daarom heb ik al uw bevelen van alles voor recht gehouden, maar alle valse pad heb ik gehaat. Al uw bevelen van alles. En tegelijk heb ik alles wat daarvan afleidt, alle valse pad gehaat. Wij moeten alles doen wat God wil. En ten vierde, wij moeten dat altijd doen. 1 Korinthe 15, vers 58. Zo dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heere, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Uw wil geschieden. Dat betekent dat we Gods wil graag doen, dat we die wil eerbiedig doen, dat we alles doen wat God wil en dat wij dat altijd doen. Goed. Wij worden opgeroepen om de engelen te volgen. En we hebben gelet op hoe zij Gods wil doen. Maar wat is dan precies die wil van God? Nou, daar moeten we wel even onderscheiden. Er zijn twee soorten willen. Er is de wil van het plan en er is de wil van het bevel. Een docent kan tegen zijn leerlingen zeggen: jongens en meiden, ik wil dat jullie voor de zomervakantie samengestelde zinnen kunnen ontleden. Dat is het doel. Hij wil voor de vakantie dat iedereen minimaal een 6 heeft voor de repetitie over het ontleden van samengestelde zinnen. Dat is heel duidelijk. En daarvoor heeft hij een paar dingen in gedachten. Hij legt het een en ander uit. Hij geeft een paar oefeningen. Hij heeft een toets. En soms geeft hij onverwacht een overhoring. Dan weet je dus als leerling waar die docent naartoe wil. En tegelijk, hoe dat dan allemaal precies gaat lopen, dat is nog niet helder. Soms schrijft hij een zin op het bord en denk je: ja, wat moet ik hier nou mee? Terwijl je heel goed weet waar hij naartoe wil, maar deze zin kun je zo eventjes niet plaatsen. En soms krijg je een overhoring en denk je, oh nee toch, niet op dit moment. Je weet heel goed waar het voor is. Je weet ook waar het toe leidt. Maar je zit er op dit moment absoluut niet op te wachten. De wil als een plan. Zo heeft God een plan met deze wereld. Zo heeft God een plan met zijn volk. Johannes 6, vers 39. Dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dag. Dat is Gods wil. Dat u, als u hem gelooft en vertrouwt, aan het einde van de tijd wordt opgewekt om zonder zonde, zonder schuld, met alles wat in u is, uw Heere en Heiland te kennen, te dienen en te eren. Daar wil God in uw leven naartoe. Dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Maar dan is het precies zoals in de klas. Dat plan van God is geopenbaard. En sommige van die stapjes naar dat plan toe zijn ook duidelijk. 1 Thessalonicenzen 5, vers 18. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jullie, over jullie. En toch zijn er in dat plan van God met je leven ook allerlei stapjes die voor ons verborgen zijn, Gods verborgen wil. Net zoals een leerling een SO kan krijgen en wel weet waar die SO voor is, maar denkt, oh nee, niet nu. Zo kan het in ons leven gebeuren dat er dingen op ons pad komen die we totaal niet hadden verwacht. Terwijl we heel goed weten welk doel God met ons leven heeft. Hij wil ons opwekken ten uiterste dagen. Hij wil dat wij bij zijn wederkomst leven met hem in alle eeuwigheid. Het doel is volstrekt helder. Gods wil is volkomen duidelijk. Maar de manier waarop hij ons aan het voorbereiden is voor dat plan, overvalt ons wel eens. En daar zitten stapjes in die wij niet snappen, die wij niet meemaken. Of waarvan we denken, ja, wat moet ik hier nu mee? Daar zit dus een verschil. Het doel van de Heere God, Gods wil met uw leven, is volstrekt helder. En dit is de wil van de Vader, die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verlies, maar het opwekken ten uiterste dagen. Maar kijk maar naar Jozef. Hij wordt naar Egypte ontvoerd. Wat is daar het nut van? Uiteindelijk wordt het duidelijk, de Heere maakt gebruik van het verkeerde gedrag van Jozefs broers, maar op dat moment dat hij in de gevangenis in Egypte zit, als je bij de Heere God hoort, als je gelooft, mag je weten dat de Heere voor je zorgt. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Maar soms gebeurt dat op een manier die je niet begrijpt. Gods wil is niet altijd geopenbaard. En wat betekent dan dit gebed? Met onze Vader, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Dat betekent dat je op momenten dat je begrijpt welke kant het op gaat, maar ook op momenten dat je dat niet begrijpt, je bidt, Heere God, wilt u doen wat u wilt. Je grijpt je dus in het gebed vast aan de Heere God. En zegt, Heere God, u hebt een doel, dat ik bij uw wederkomst met u mag leven in alle eeuwigheid. En ik snap niet hoe het gaat.
Maar uw wil is volkomen. En uw wil die alleen goed is, staat er in de catechismus. Heere God, ik snap het niet. En ik heb zo misschien ook wel die goddeloze neiging om te denken, klopt die wil van God wel? Zit diep, hè? Dat zit in het paradijs ontzettend diep. Dat twijfelen aan Gods goede wil. Is het ook dat God gezegd heeft? En daar bidden wij tegen in. Je houdt je vast, niet aan wat je ziet, maar aan wat God heeft beloofd. De geopenbaarde dingen zijn voor de Heere. Dat is één. Die wil van Gods plan. En als je dan bidt, uw wil geschieden, dan bid je, Heere God, geef me de moed, geef me het vertrouwen om u, uw gang te laten gaan. Uw plan is goed, ook al begrijp ik niet op met welke stapjes u er komt. Ik weet dat u er komt. Geef mij geloof, geef mij overgave aan uw wil. Maar er is ook een andere manier van willen, niet die van de plannen, maar van de wil van de dingen die moeten gebeuren. De wil van de opdrachten. De docent die verteld heeft wat hij wil, dat je voor de zomer samengestelde zinnen kunt ontleden, zegt daarna waarschijnlijk iets in de trant van, ik wil dat je nu even eerst je boeken pakt. Dat is geen plan voor de toekomst. Dat is helemaal geen plan, dat is gewoon een opdracht. Dat moet je doen. Dus dat is een andere manier van willen. Dat is een opdracht geven. En zo heeft de Heere ons ook zijn wil bekendgemaakt. Niet alleen maar zijn plan is bekend, maar hij heeft ons ook duidelijk gemaakt wat wij moeten doen. Dat is wat in de catechismus staat, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouw mogen bedienen en uitvoeren. En dan moet u even goed opletten, want het zou zomaar kunnen, het is het 4 eeuwen tussen wanneer het geschreven is en wij nu, dat u denkt, ambt, dat zijn die mannen in die zwarte jassen, en een aantal die verdekt hier tussen zitten omdat ze een vrije zondag hebben. En dat moeten ze goed doen, dan doen ze de wil van God. En ik heb een beroep, of ik studeer, en dat moet ik goed doen. Niet dus. Een ambt hebben wij allemaal. Een ambt in de bijzondere zin dat de Heere God, als hij ons doopt, in zijn gemeente inlijft. En dan van ons vraagt, doopformulier, dat derde, aangezien in alle verbonden twee delen begrepen zijn, worden wij door de Heere opgeroepen tot een nieuw leven. Het oude leven verlaten en hem aanhangen met waarachtig geloof, vurige liefde, vaste hoop. Uw ambt, uw roeping, is kind van God te zijn. Daarom heeft de Heere God u gedoopt. Omdat hij wil dat u zijn kind bent. Iets anders wil hij niet. En daarom geeft hij u een ambt, een taak, het ambt van elke gelovige, de roeping om je te bekeren. 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dat is een opdracht. Wees heilig. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dat betekent je oude leven afleggen. En achter de Heer Jezus aangaan. Soms denk je, bij die opdrachten van een docent, waarom moet ik nu mijn boek pakken? Over 5 minuten gaat de bel. Docenten hebben soms opdrachten die je niet kunt volgen. En zo heeft de Heere God ook een plan met ons leven. Opstanding op de laatste dag. En soms dan denk je, ja, ik weet niet welke kant het op moet. En dan komt daar gewoon die opdracht. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Bekeer je. Ja, zeg je, nou dan wil ik eerst wel eventjes antwoord hebben om waarom de dingen nu gaan zoals ze gaan. En als de Heere God me duidelijk maakt dat Hij bij me is, of waarom ik me dan moet bekeren, of waarvan ik me dan moet bekeren, dan, nee. Het plan is duidelijk. En nu geeft de Heere God een opdracht, bekering. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dat is één. Uw ambt is het ambt om christen te zijn, om van Christus te zijn, om kind van God te zijn. Hoe? Door bekering en door te geloven. En Johannes 6, vers 40. Dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, zegt de Heer Jezus. Dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt, in Hem gelooft en het eeuwige leven hebben. Wat wil God? Dat ik luister naar de preek en luister naar wie Jezus is. Dat ik kijk naar het brood dat gebroken wordt en de wijn die uitgegoten wordt en zie dat Jezus zijn leven heeft gegeven. Wat wil God? Dat ik Hem vertrouw, dat Hij dat voor mij heeft gedaan. Dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, zegt Jezus. Dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt, dat geldt voor ons allemaal. Want u hoort vanmiddag allemaal over de Heer Jezus. U hebt vanmiddag allemaal het avondmaal gezien. Een iegelijk die de Zoon aanschouwt. God wil dat u Hem gelooft. En dat u zo eeuwig leven hebt. Dat is uw ambt. Om u te bekeren en om God te vertrouwen. En van daaruit, vanuit die bekering en vanuit dat vertrouwen, hebben wij onze plek in deze wereld, in deze maatschappij. En zo staan ook die andere woorden erbij. Opdat al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren. Als de engelen in de hemel dat doen. Er is geen. Wij maken soms te veel onderscheid tussen wat we op zondag doen en wat we geestelijk doen. Geloof en bekering. En ons werk. De catechismus dat schuift dat in elkaar. God vertrouwen. Betekent je kruis op je nemen. En geloven dat je verzoend bent. Dat betekent liefde uitdelen aan de mensen om je heen. Dat betekent je vijand liefhebben. Je bekeren. Dat betekent je oude leven achter je laten. En met heel je hart, met heel je verstand, met heel je wil Jezus aanhangen. Dat betekent anders naar je werk gaan morgenochtend. Wie aan het avondmaal geweest is, gaat anders naar zijn werk. Want wie de wil van God doet, wie zich bekeert en wie gelooft, die doet zijn beroep op een andere manier. Uw wil geschieden. Chrysostomos zei, als ik dat bid, bid ik niet alleen, Heere God, wilt u alstublieft doen wat u wilt. Dan bid ik dus niet alleen, laat uw koninkrijk komen. Ik bid niet, doe wat u wilt. Dat bid ik ook. Maar ik bid tegelijk, leer mij te doen wat u wilt. Heeft u het verschil? Het eerste is die overgave. Heere God, doet u wat u wilt. Ook al begrijp ik het niet. Dat is de overgave aan de gang die God met deze wereld en met je leven gaat. De gang van dat kruis. Die vreemde manier waarop Hij deze wereld naar zijn koninkrijk brengt. Heere God, ga uw gang. Maar bidden, uw wil geschieden, betekent tegelijk, laat mij alstublieft uw wil doen. Leer mij te geloven. Bekeer mij, heilig mij en maak dat ik op de plek die ik in mijn gezin, in de kerk, in de maatschappij heb gekregen, leef in uw koninkrijk. Want Want dat is waar het over gaat. Die drie beden, en dan ga ik dus even naar het volgende stapje. Dus we hebben nou die twee willen gehad. Eerst die wil van het plan en dan die wil van het bevel, die opdracht. Wat gebeurt er nou als wij ons overgeven aan Gods plan en als wij bidden, Heere God, geef dat ik doe wat u wilt. Dan ontstaat een situatie die we hemels noemen of zalig. Want als God zijn plan mag uitvoeren, zonder dat wij de hele tijd zeggen, ho Heere God, waarom dit en nee, kan dit niet wat anders. Als wij God zijn gang laten gaan. En als wij door de Heilige Geest gaan doen wat Hij wil, dan zijn we in de hemel. Want de hemel is de plaats van de engelen die God aanbidden en die doen wat Hij wil. Als dit gebed waarheid wordt, uw wil geschieden, dan worden we zalig. En de wereld waarin we leven kunnen we dat woord niet geven. Die eerste drie beden horen bij elkaar. 1. Uw naam worden geheiligd. God heeft een heerlijke naam. Hij is de Heere. Hij is de gans andere en tegelijk degene die luistert en bevrijdt, de betrouwbare. Dat zijn woorden waar we naar verlangen, toch? Uw naam worden geheiligd, want die naam die hebben we gespeld gezien in dat avondmaal. Jezus, Verlosser, uw naam worden geheiligd. Maar hoe komt die heerlijke naam bij ons? Nou, dat is het tweede. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Als Gods koninkrijk komt, als zijn macht, als zijn aanwezigheid in deze wereld en in mijn leven zichtbaar wordt, als hij in ons en in de kerk werkt, dan wordt Gods naam geheiligd. Wanneer hij zich openbaart in zijn woord en in het sacrament, wanneer hij door zijn Heilige Geest mij laat zien hoeveel liefde de Heer Jezus heeft in die overgave, doe je zwaard weg. Want ik wil dit offer brengen voor heel mijn kerk. Dan gaan je ogen open, dan komt dat koninkrijk. Maar dan dat derde. Wat is een koning als hij niet gehoorzaamd wordt? Dan heb je dus een geweldige koning, een mooie naam. Dan heb je een koning die aanwezig is. Maar als niemand doet wat zo'n koning wil, als iedereen die man straal negeert, dan heb je nog niet het koninkrijk dat zou moeten komen. En daarom die derde bede. Er is een heerlijke koning. Hij heeft zichzelf geopenbaard. En als er een koninkrijk, als er een volk komt wat hem aanbidt, dan breekt de hemel op deze aarde door. Wanneer die goede God, die Heere heet, zijn macht en zijn plan gaat laten zien, komt het erop aan dat er onderdanen zijn die hem dienen en gehoorzamen, die iets zien in zijn plannen en die doen wat hij wil. En daarom bidt de kerk, uw wil geschieden. Samenvatting van wat we tot nu toe hebben gedaan. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. We worden opgeroepen om de engelen te volgen. Die doen Gods wil graag, eerbiedig, in alles en altijd. En dat moet ook op aarde gebeuren. En Gods wil, hebben we gezien, is een wil van het plan en een wil van het bevel. Wij willen dat God doet wat Hij doet. En wij willen dat wij gaan doen wat God wil. Dat is dus Gods wil. Maar nu even uw, jouw en mijn wil. Bent jij zo'n volger van de engelen? Wat is eigenlijk het plan voor uw leven? We hebben net gehoord welk plan de Heere God met uw leven heeft. Maar wat zijn uw doelstellingen voor de komende 5, 50, 500 jaar. Hebben wij misschien wel een hele andere wil dan die van de Heere God? Er werden de afgelopen weken in verkiezingstijd allerlei mooie beelden van de wereld getekend. Je kunt helemaal opgaan in het klimaat en het klimaat willen redden, dan wordt het een godsdienst, dan wordt dat alles. Je kunt ook opgaan in het nationalisme van een hechte samenleving waar vreemdelingen niet welkom zijn. En dan is dat je utopie, dat is waar het naartoe moet. En dan zijn er allerlei verhalen die daarbij komen kijken en geboden die daarbij horen. Maar dat is niet het plan van God met ons leven. Zo vaak zijn wij niet met ons hart in de hemel. Zo vaak kijken wij niet naar de engelen en hoe zij Gods wil doen, maar kijken we naar de machten en de machtigen om ons heen, hoe zij succes hebben. Met veel toewijding volgen we hun tweets, insta's, blogs of Facebookpagina's. In Romeinen 1 schrijft Paulus, ik lees even tot hoofdstuk 2 vers 2, dus een aardig stukje. Want de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is het uitgangspunt. De waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Al die utopieën, klimaat, nazistaat, ze duwen Gods wil weg. Gods wil dat wij bij zijn wederkomst opstaan en leven met en voor hem. Paulus zegt, toren van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid, leven zonder God, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, omdat hetgeen van God kennelijk is in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zijn. God laat in de schepping, God laat in deze geschiedenis zijn majesteit zien. Zodat wij onze aandacht richten op hem. En op die dag die komt, waarop hij zal zijn alles in allen en wij hem aanbidden. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overlegging en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Augustinus zegt, wij hebben een gat in ons hart. Wij verlangen allemaal naar God. En daarom richten we ons op het goede, het ware en het schone. Daar schuift natuurlijk Plato en Augustinus in elkaar, maar dat maakt niet zoveel uit. Wij richten ons op God, want hij openbaart zich. Maar ergens buigen wij af en gaan we dus naar beneden, zoeken we onszelf. Augustinus kon dus ook vrij goed met de filosofen van zijn tijd overweg. Want hij erkende, net als ik, zijn die mensen aan het zoeken naar God, naar het goede, naar het ware, naar het schone. Maar net als ik buigen zij af en daar gaat het heel erg mis. Want op het moment dat wij ons uitgeven voor wijzen, dat we denken, daar moet het naartoe, dat is de wil van mijn leven, zijn we dwaas geworden. Want dan gaan we de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderen in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens. Dan gaan we de wereld om onszelf heen boetseren. Dan komen wij in het midden, In plaats van die opstanding waarin wij God eren en aanbidden. Daarom heeft God hen overgegeven in de begeerlijkheden van hun hart, tot onreinheid van hun lichaam, onder elkander te onteren. En dan het slot, hoofdstuk 2, vers 1. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf, want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. Uw wil geschieden. Maar wij hebben zo'n heel sterk eigen willetje, dat wel verlangt naar God, maar dat altijd door de zonde onze eigen wensen en verlangens op de eerste plaats zet. En als we dan eerlijk worden en we zien wat God wil, dat hij mens wordt en dan niet om zich heen slaat om koning der koningen te worden, maar dat hij zich laat grijpen en zegt: doe je zwaard weg. Als we gaan zien wat Gods wil is, dat er een kerk is die door zwak te zijn zijn koninkrijk laat komen, dan staat dat zo haaks op ons verlangen naar macht, naar aanzien. Dan kunnen wij Gods wil niet doen. Dan zijn wij nooit als de engelen. En we zijn niet te verontschuldigen. Wij weten dat het oordeel van God naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. Dan worden wij dus veroordeeld. Dat zit ook in het avondmaal. Wij mensen gaan onze eigen gang. En dat gebroken brood is het oordeel van God over zijn zoon, dat ons, eigenwillige mensen, had moeten treffen. Maar de discipelen hebben in de Heer Jezus iets gezien. Hij is gehoorzaam. Hij onderwerpt zich volkomen aan de wil van Gods plan. We hebben het gelezen. Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Het plan van God, de redding van de wereld. Jezus moest in Gethsemane. Jezus moest voor Pilatus. Jezus moest voor het Sanhedrin aan het kruis. Maar hij geeft zich over aan de Vader, want dat plan van God, dat moest gebeuren. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En niet alleen is hij gehoorzaam aan Gods plan, hij doet ook volkomen Gods wil in de dingen die moeten gebeuren. Hij dient God en mensen in plaats van dat hij zich laat dienen. Hij heeft lief. Hij heeft een luisterend oor. Hij redt. Hij is trouw. Hij laat geen mensen vallen. Uw wil geschieden in hemel en op aarde. Als we dat nou nodig hebben om dat koninkrijk te laten komen. Hè, zoals we zeiden, die drie bedes. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Die heb je alle drie nodig. Maar wie van ons doet Gods wil, dan komt dat koninkrijk dus nooit. Maar hier in Gods woord vinden wij de Heer Jezus. En vandaag hebben wij hem gezien in het sacrament. Er is er één gemeente die gehoorzaam is geweest. En dat betekent dat Gods hemel, Gods koninkrijk en onze aarde weer aan elkaar raken. Want er is een heerlijke naam. God, de Heere. En hij wil bij ons zijn. En er is één mens die hem gehoorzaamt. Er is een koning en er is een onderdaan. Dat zijn niet wij. Want wij zijn onze eigen koning. Maar Jezus is het wel. En door hem is de hemel op de aarde gekomen. En hij wil u, jou en mij daarbij hebben. Niet doordat wij eindeloos gaan proberen Gods koninkrijk op aarde te brengen, maar doordat we ons overgeven aan het werk van de Heer Jezus. Uw wil geschieden Dat is niet met de zweep erover. Nou hebben jullie toch het avondmaal geproefd en gaan nu als christen leven. Nee, wij worden als goddelozen rechtvaardig en we blijven goddelozen tot het einde toe. Wij worden rechtvaardig omdat Jezus gehoorzaam was. Omdat Jezus heeft gebeden in Gethsemane, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Maar, wanneer we dat zien, dan worden we in een ruimte gezet. Want dan gaan onze ogen open, toch gemeente, voor dat koninkrijk. Dat is gekomen. God is onze God. Terwijl wij helemaal niet zijn onderdanen zijn. Toch is Hij onze God en Koning. En dat betekent dat ik van die avondmaalstafel afstap. En weet, ik blijf een zondig mens. Zelfs mijn beste daden zijn met zonde bevlekt. Het blijft een klein beginsel. Maar ik mag leven in de ruimte die de Heer Jezus geschapen heeft. En dan ga ik het toch bidden. Terwijl ik weet dat mijn wil zo haak staat op die van de Heere God. Heilige Geest, kom in mijn hart en geef dat ik uw wil doe. Uw wil geschieden. Ik ga het toch bidden. Al heb ik aan het avondmaal mijn eigen, dwarse, eigenzinnige hart leren kennen. En ik weet dat het niet veel beter wordt. Ik weet tegelijk dat ik door het geloof in de ruimte van Gods genade word gezet en mag oefenen. Oefenen voor die dag dat ik word opgewekt met Hem en Hem voor eeuwig mag groot maken. In de Heer Jezus is Gods wil volbracht. En bidden, uw wil geschieden, is niet meer dan vragen of je daarbij mag horen. Wij bidden onze Vader die in de hemelen zijt. Wij bidden in het geloof dat de Heer Jezus ons alles schenkt wat wij niet kunnen. Wij zien op Hem aan de rechterhand van de Vader en bidden om kracht om ons over te geven aan het plan van God. We bidden om de Heilige Geest, zodat we niet alleen maar ons overgeven aan Gods plan, maar ook gaan doen wat Hij wil, dat Hij ons heilig maakt. Als wij bidden, uw wil geschieden, dan belijden we onze leegte. We houden onze bedelaars handen op, maar we doen dat in het vaste vertrouwen dat we een God hebben, zo vol genade en liefde, die zijn woord volbrengt, die betrouwbaar is, die zijn liefde overvloedig geven wil aan ons, eigenzinnige mensen. Wie dit gebed leerde bidden, die weet van een blijvend tekort. We struikelen steeds weer, de hemel is nog niet definitief op aarde gekomen. Het is een gebed, zegt Luther, midden in de branding en de aanvechting van het leven. De aanvechting van al die mooie beelden van hoe deze wereld eruit zou moeten zien. En dan zegt Luther, als we dit gaan bidden, dan bouwen we een muur om ons heen. Een muur tegen al die andere beelden. Om alleen nog maar Gods wil te zien en Gods wil te doen. Waar wij de heerlijkheid van de koning zagen en ons aan hem onderwerpen, komt de hel met al zijn macht op ons af, juist op een avondmaalzondag. Maar dit gebed is dan de muur die wij bouwen tegen alles wat er gebeurt, wat onze aandacht trekt naar andere beelden, naar andere utopieën, naar andere dromen over hoe de wereld eruit moet zien. Wij kunnen van onszelf niet staande blijven tegen zoveel geweld. Maar wij bidden, uw wil geschieden. Wij bidden om de muur van Gods genade. Wij bidden om Gods wil die in ons leven gestalte krijgt. Vertrouwend dat onze hemelse Vader weet wat wij nodig hebben. Dit gebed is een gebed dat zich tenslotte vol vertrouwen op de toekomst richt. Nu is er in Gods kinderen de lust om Gods wil te doen. Maar de daden zijn zo vaak nog anders. Straks, als wij op mogen staan op die laatste dag en Hij ons tot zich neemt, zullen wij Hem kunnen dienen. Zoals Hij het wil, dan zullen we het kunnen. dan is er niks meer wat in de weg staat om hem te aanbidden. Want alle zonde is weg. Wij zien hem. En wij aanbidden hem zoals hij het wil. Dan kennen wij zijn wil volkomen. Dan willen wij zijn wil volkomen. En dan kunnen wij zijn wil volkomen. Wij bidden. Als een muur rondom de aanvallen van deze wereld, van ons eigen hart en de duivel. Maar wij bidden ook vol verwachting om de vervulling van dit gebed. Want als wij bidden, uw wil geschieden, dan geloven we dat God ook dit gebed verhoort. Amen. Laten we bidden. Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat al zo en iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel dat doen. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen, psalm 103, vers 10 en 11. Dat is een bijzondere psalm, want dan zingen we dus over de engelen, maar we gaan ook meezingen met de engelen. Dan word je eigenlijk al een beetje opgetild, heel dicht bij de Heere God. Psalm 103, vers 10 en vers 11 is de slotzang. Uw harten bij God in de hemel en ga heen in zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.